Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit God weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Vers 1 van Psalm 73. Uit het heilig woord van de Heere lezen we vanmorgen Psalm 73. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwazen ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hoverdij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeelding van het hart te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boos van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe, als hun water ineens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen, hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, wie verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert, maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 73 en daarvan nu het tweede en het negende vers. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan en hoe godlozen in hun gangen al veel tijds rust en vrede erlangen. Vers 2 en vers 9 van Psalm 73 en ondertussen worden uw gaven voor de Heer en zijn dienst ingezameld. gemeente, het leven op deze wereld is aan veel moeilijkheden onderworpen. Wat overkomt de mens al niet op zijn weg door dit tranendal? Hoeveel tegenspoed is er niet die hem drukt? Hij heeft een zwak, pijnlijk lichaam. Of hij leeft in arme omstandigheden dat hij vreest onder de last daarvan te zullen bezwijken. Hoe ongelukkig is de mens die op deze steeds veranderende aarde, als hij alleen zijn troost zoekt in de dingen die vergaan. Als hij op het schepsel vertrouwt en geen God heeft voor zijn hart, aan wie hij zijn noden klagen kan en op wie hij vertrouwend hopen mag dat hij het wel zal maken. Hoe ongelukkig is zo'n mens dan in dit leven, maar vooral ook in het uur van zijn dood. Gelukkig is echter de mens die zijn vertrouwen heeft leren stellen op de Heere, die in wegen van beproeving het gewend is om zijn nood voor de Heere neer te leggen en zijn hart biddend voor God uit te storten. Zo iemand zal het dan ook ervaren hoe zalig, hoe goed het is om nabij God te zijn. Want in Gods nabijheid is bemoediging, vrede, rust voor je ziel, ware vertroosting te vinden. Zo iemand dan kan ook zeggen, wat anderen dan ook verkiezen, waar zij hun genoegen ook in vinden, mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Dat was ook de oprechte belijdenis van Asaf. Nabij God te zijn, dat houdt veel in. Het wil zeggen, de arme behoeftige zondaar, die komt in de nabijheid, in een intieme omgang met de volzalige, algenoegzame God, de bron van licht, leven en zaligheid. De Heere is nabij degene die hem vrezen. Niet in de zin zoals hij als de alomtegenwoordige is bij al zijn schepsels, maar op een bijzondere manier. Bijvoorbeeld zoals een kind in de tegenwoordigheid van een liefhebbende vader is. Of zoals twee vrienden die een nauwe band aan elkaar hebben, in een openhartige vriendschap met elkaar omgaan. Wie ziet dan niet direct hoe goed het is om zo in de nabijheid van God te mogen leven? Ja, het is met nadruk goed voor verstand en hart, voor ziel en lichaam. In voor- en tegenspoed, ja, zelfs in de dood. Godvrezende mensen, u die hier nu bent om een woord tot uw stichting te horen, is het ook uw belijdenis dat het u goed is om nabij God te zijn? O, hoe zalig was het vaak voor u als u zich in uw God mocht verblijden, wanneer u een Bethel of Peniel mocht beleven, mocht u er maar meer op gesteld zijn. Hoe vaak moet u door uw afzwervingen de zalige ervaring van Gods nabijheid missen? Dat had ook de godvrezende Asaf ondervonden. Hij was een man die bekend stond als een ijverig dienaar van God. Maar in een uur van beproeving zag hij de voorspoed van de goddelozen uit een verkeerd oogpunt. En hij week toen af van het rechte spoor. Er waren gedachten in zijn hart gekomen tegen Gods leiding, omdat het Gods kinderen op de aarde zo vaak tegenloopt en de goddelozen daartegenover geen banden kennen tot hun dood toe. En dat kon Asaf niet begrijpen. Het was moeilijk in zijn ogen. Maar toen hij werd ingeleid in Gods aanbiddelijke wijsheid en goedheid, toen zag hij op het rampzalige einde van de goddelozen. Toen mocht hij zijn dwaasheid en verkeerde beoordeling inzien. Toen zag hij zichzelf als een onverstandig mens, ja, als een groot beest bij God. Ja, want bij de oprechten is er goedwilligheid. Zij kunnen zich niet diep genoeg voor Gods aangezicht verootmoedigen, als zij met schaamte hun verkeerde handelingen inzien. O, hoe zalig is het klein en nederig voor de Here te zijn. Asaf was teruggebracht van het dwaalspoor. Hij was gered uit de strikken die de vorst van de duisternis voor hem gespannen had. En nu roept hij het uit. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al zijn moeilijkheden begeerde Asaf bij de Here te schuilen. Hij erkende dat de Here opnieuw zijn rechterhand gevat had. Nu wilde hij aan de hand van zijn verbond God verder geleid worden. Ja, hij vertrouwde het volkomen. Zijn God zou hem leiden door zijn wijze en goede raad. En hem daarna, als hij Gods raad zou hebben uitgediend, opnemen in zijn heerlijkheid. En dan vervolgt Asaf, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Nu was God het voorwerp van zijn dankbare verlustiging. Hoewel hij karig bedeeld was met aardse goederen, had hij aan zijn God genoeg. Ja, wat Asaf ook trof. Welk leed hem ook drukte, ja al bezweek zelfs zijn vlees en zijn hart. Zijn God bleef de rotssteen van zijn hart, die bleef zijn deel in eeuwigheid. Nu zag Asaf duidelijk in, dat de goddelozen die ver van God leven, toch diep ongelukkig zijn. Hoe hoog in staat of eer zij ook verheven zijn, zij zouden vergaan. Ze zouden als afvoerreerders uitgeroeid worden. Wilden de goddelozen, hoewel zo hun lot hen dreigde, toch doorgaan in een leven zonder God? Dan zegt Asaf, maar mij aangaande, het is mij goed maar bij God te wezen. En dan besluit hij de psalm met, ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste de gemoedstoestand van Asaf. Ten tweede de grond van de belijdenis van Asaf. En ten derde een woord van opwekking, bemoediging en vertroosting. Als eerste dus de gemoedstoestand van Asaf. Asaf begeerde dus nabij God te zijn. Hij dacht hier aan zijn God Elohim, zijn verbondsgod die voor Israël en voor al zijn volk, ja, voor ieder die in oprechtheid voor hem leeft, goed is. Die God die had zijn rechterhand gevat, die God had hem lief gehad met een eeuwige liefde en getrokken met goede tierenheid. Aan zijn leiding had Asaf zich opnieuw overgegeven. Op de nabijheid van die algenoegzame en almachtige en trouwe God was Asaf zeer gesteld. Ja, hij was nu nabij de Here. Hij had, terwijl hij de keus deed om nabij God te zijn, een hoog besef van de deugden van God, van zijn majesteit en heerlijkheid, die in al zijn daden schitterde. Nu zag Asaf, ondanks alles wat hij zelf gedacht en gesproken had, dat de Heere heilig en rechtvaardig is. Hij zal zijn kinderen, hoe zwaar hij hen ook beproeft, toch niet boven vermogen beproeven. Asaf aanbad God in zijn grote wijsheid, in zijn vrijmachtige leiding, maar ook in zijn grenzeloze almacht om te helpen en uit te redden. Niet minder aanbad Asaf God ook in zijn vaderlijke liefde, waardoor de Heere zich meer ontfermt over degene die hem vrezen, dan een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Dit besef van Gods deugden ging samen met eerbied voor de Heere. Een eerbied die voortkwam uit het besef van Gods hoogheid en zijn eigen geringheid. Het was een kinderlijke eerbied die samenging met echte liefde. Nu Asaf zo nabij God was, zag hij zoveel beminnenswaardig in de Here, dat zijn hart vol was van de Here en zijn gedachten steeds bij hem waren. Het was het vermaak van Asaf om in Gods gemeenschap te leven. De Here die was zijn hoogste goed. Dicht bij God te zijn was hem beter dan heel de wereld. Bij die tere liefde voor de Here voelde Asaf ook een kinderlijke vrees. Daardoor was hij bang om iets te doen wat God mishaagde. Voor geen enkele straf was hij zo bevreesd als voor het ongenoegen van God, zijn weldoener, zijn leidsman en vriend. O zalig om zo in Gods nabijheid te zijn, met een besef van zijn heerlijke deugden en vervuld te zijn met eerbied, liefde en kinderlijke vrees. In die nabijheid van God was zijn hart ook echt dankbaar. Asaf zag het nu zo duidelijk in dat God de oorsprong van alle goed is, ook van hetgeen hij zelf van hem genoten had. Dat maakte hem beschaamd en deed hem uitroepen: wat zal ik de Here vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Eerder was hij ontevreden geweest over Gods regering, maar nu is hij onderworpen aan de leiding van Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Nu was hij er ver van om met God te twisten of om het lot van de goddelozen te benijden. Nu mocht Asaf zien op Gods wijsheid en goedheid. Hij was stil bij God, zoals een gespeend kind bij zijn moeder. Al kon hij de wegen van de Here dan niet nagaan en nog minder doorgronden, nu mocht hij toch tot zijn ziel zeggen: zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Wat een zalige toestand. Asaf oefende een onbegrensd vertrouwen op zijn God. Hij beleed het: u zult mij leiden door uw raad. Ja, nu wilde Asaf door de raad van de Here die de beste is geleid worden. Nu had hij grote gedachten van de almacht van zijn God. Voor niemand kon hij zijn hart beter uitstorten. Aan niemand kon hij zijn lot veiliger opdragen dan aan de Here. Gods oog was steeds op hem. Dit vertrouwde hij en in dit vertrouwen zou hij niet beschaamd worden. Zo was het in het hart van Asaf, mijn vrienden, toen Asaf dicht bij de Here was. Kinderen van God, verlangt u daar ook naar? O, misschien werd u ook wel afgetrokken van de Here omdat u zag op de voorspoed van de goddelozen. Vooral als u zelf door bittere wegen geleid werd. Sta er toch naar om veel in Gods nabijheid te verkeren. Mag het geloofsvertrouwen van Asaf u daartoe opwekken. Niets is voor u toch zaliger dan nabij uw God te zijn. Niets moet u meer verdriet doen dan het missen van Gods nabijheid. O, dat u dan veel met David zou mogen zeggen: gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Toen Asaf met zijn hart zo nabij God mocht zijn, voelde hij dat niet alleen van binnen in zijn hart, maar hij sprak dat ook uit. In het verborgen stond hij ernaar om zijn God te aanbidden en ootmoedige smekingen en dankzeggingen op te zenden. In het openbaar stond Asaf ernaar zijn woorden en om in zijn woorden en daden de dienst van de Here, zijn God, aan anderen aan te prijzen. Waar hij zich ook bevond, hij was nabij God. In deze toestand lag er zo'n indruk van Gods hoogheid op zijn hart, dat hij steeds met een heilig beven tot God naderde. Hij kende en voelde zich als een arme, nietige, behoeftige zondaar, die van zichzelf niets kon, maar die alles van de Heere verwachtte. Hij wist dat de Heere, die Israël goed is, ook al zijn noden vervullen kon, dat hij alles wel zou maken. De Heere was Asaf nabij, en Asaf was nabij God. Trouwens, dat is vanzelfsprekend. De Heere is in de aanvang en ook in de voortgang steeds de eerste die zich tot zijn volk keert, die zich telkens weer zich aan hem bekend maakt. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij behoudt de geslagenen van geest. De verslagenen van geest. Hij is het die hen gewillig maakt om tot hen te naderen en om zijn nabijheid te zoeken. O gelukkige Asaf, hoe moet het in zijn ziel toch gesteld zijn geweest? Hij mocht ingaan in het heiligdom van God. Hij mocht in de zalige nabijheid van God zijn. Ja, hij mocht het terecht zeggen. Het is mij goed nabij God te zijn. Voordat we onze tweede gedachte lezen, gaan we eerst zingen uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. In de tweede plaats staan we nu stil bij de grond van de belijdenis van Asaf. Hij zegt namelijk dat het hem goed was om nabij God te zijn. Wat was het treurig voor zijn ziel toen Asaf met nijdige ogen op de voorspoed van de goddeloze zag. Door dit gedrag moest hij de zalige verkwikking die hij eerder genoten had missen. Ja, het was bang voor hem toen hij met zijn schepper twistte. Maar nu hij door Gods genade was teruggekeerd, nu kon hij het zeggen dat het hem goed was nabij God te zijn. Ja, het was Asaf en het is ook ieder kind van God goed om in Gods nabijheid te zijn. Laten we dat wat overdenken. Het is in de eerste plaats goed in Gods nabijheid te zijn, omdat dat hoogst vererend is. Wat stelt de mens al niet in het werk om de gunst te genieten van de aanzienlijke mensen van deze wereld en met hen om te gaan? Wat stelt hij er een eer in wanneer hij in dit voorrecht mag delen? Maar wat betekent de gunst van de aanzienlijke mensen van deze aarde, ja, van koningen en vorsten? Vergelijk dit eens met de zalige nabijheid van God. De nabijheid van die God die de engelen met diep ontzag dienen, die zichzelf beschrijft als de hoge en de verhevene. Hem bij wie de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van een weegschaal. Hoe heerlijk is het om vrijmoedig tot deze God te naderen en vertrouwelijk onze noden voor hem neer te leggen. Hoe heerlijk is het wanneer die God door zijn woord tot ons spreekt met zijn dierbare belofte, als hij het ons toeroept. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid en ik heb gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog op uw schelden zal, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Ja, terecht mocht Asaf het uitroepen, het is mij goed, het is mij hoogst vererend om nabij God te zijn. In de tweede plaats is het ook verkwikkend voor je ziel om nabij God te zijn. Daar wordt de rust, de stilte en de vrede voor je hart genoten. Mensen die ver van God zijn, die worden niet zelden te midden van hun vreugde gefolterd door het knagen van hun geweten. Ze worden verschrikt door vrees voor Gods toorn en straf. Vaak klinkt het in hun hart: weet dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Maar in het hart van iemand die zoals Asaf nabij God is, is het helemaal anders. Daar is rust en vrede die voortkomt uit het ingeleid worden in Gods eeuwige liefde, in de verlossing die in Christus is. Daar is rust en vrede vanwege dat heerlijke voorrecht dat de Heere zich in zijn gunst bekend maakt. Daar is vrede met God, vrede met je geweten, vrede met alles, zelfs met de dood. Nee, mijn vrienden, dat kon Asaf niet uitdrukken. Dat kan eigenlijk geen van Gods kinderen uitdrukken. Hoe zielsverkwikkend de vrede is in de nabijheid van God. Hoe goed is het daar in het klagen over je zonde, in het smeken om verzoening. Dat zullen zelfs de zwakgelovigen erkennen. Al is het dat zij vaak heen en weer geslingerd worden door veel twijfel. Wellicht zijn er hier die er nu aan terugdenken, wat ze eerder in Gods nabijheid hebben mogen genieten. In de derde plaats is het ook goed om nabij God te zijn, omdat daar de echte blijdschap wordt ervaren. Echte blijdschap, zei ik. De goddelozen die hebben ook blijdschap, omdat zij vaak geen banden hebben, omdat zij niet in moeite zijn als andere mensen. Maar hun blijdschap is een vreugde die smart voortbrengt, terwijl de blijdschap van Gods kinderen in Gods nabijheid onuitsprekelijk is. Hun vreugdetranen zijn niet zelden de tolken van hetgeen zij van binnen voelen. Zij roepen het uit: ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ja, wanneer zij zich zo zalig in Gods nabijheid ervaren, dan belijdt hij het. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun korren en hun most vermenigvuldigd zijn. O, wat een zalige blijdschap toch. Het is een voorsmaak van de verzadiging van vreugde die de gelovigen straks eeuwig bij Gods aangezicht zullen genieten in de gewesten van de hemel. Het is ten vierde ook goed nabij God te zijn in de eenzaamheid. Die eenzaamheid die is verschrikkelijk voor mensen die ver van God vandaan in de zonde leven. Maar die eenzaamheid die is verkwikkend voor hen die daar in het bijzonder de zalige blijken van Gods nabijheid in hun ziel mogen ervaren. Dan zijn zij eenzaam, maar met God gemeenzaam. De eenzame plaats in hun huis wordt dan wel tot een huis van God, tot een poort van de hemel. Is een kind van God in zijn verborgen bidvertrek, waar hij zich voor zijn God neerbuigt, dan is het de Heere die hem daar hoort, die hem ziet en die zijn ziel verkwikt. Zelfs als hij op een eenzame weg wandelt, of als hij op zijn bed een slapeloze nacht heeft, dan is het goed nabij God te zijn, als de Heere hem de bewijzen geeft van zijn tegenwoordigheid. Het is ook goed om nabij God te zijn in de kerk, in het huis van de Heere, aan het heilig avondmaal of in het gezelschap van Godvrezende mensen. Als de Heere daar zich naar zijn belofte openbaart, ja dan is het goed om samen met elkaar nabij God te zijn. Dan kan je het zeggen: één dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. Hoe vaak hebben Gods kinderen dat ondervonden, dat het goed is daar waar de Heere door zijn zalige tegenwoordigheid hun ziel verkwikt. Dan juichen zij het uit: zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen waar het liefdevuur niet gedoofd wordt. Want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, dan willen zij ook, net zoals Petrus op de berg, tabernakelen bouwen. Dan zeggen ze: het is goed dat wij hier zijn. Dat wist ook David. Toen hij zo'n sterk verlangen in zijn hart had naar de woningen van de Heere, biddend riep hij het uit: wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Het is ten zesde ook goed om nabij God te zijn in wegen van druk en kruis. Wat heeft een mens dan behoefte aan Gods zalige nabijheid in het lijden? Als iemand die de wereld dient geen raad meer weet, dan vraagt hij angstvallig: wie zal ons het goede doen zien? Maar dan mag de Godvrezende Asaf zich in Gods nabijheid verblijden. O ja, al leidt een kind van God een zwaar verlies, al wordt hij op een ziekbed geworpen, al wordt hij door bange tegenspoed geleid, hij voelt het, hij heeft toch een God voor zijn hart, die hem het goede niet onthoudt in de nood. Een God die hem vertroost, zodat hij het uitroept: de Heere is mijn licht en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Vaak voelen Gods kinderen door Gods nabijheid aan hun hart de smart van het lijden niet meer. Ze mogen dan helemaal verenigd zijn met de weg waarop de Heere hen leidt. Dan mogen ze hem aanbidden en de roede waarmee ze gekastijd worden kussen. Ze mogen het dan ondervinden dat ze door het lijden meer tot ware zelfverloochening worden gebracht. Dat ze losser worden van het schepsel, terwijl ze ook een diep verlangen in hun hart voelen naar de hemel. Ja, in de wegen van beproeving ondervinden zij het, dat voor hen die in Gods nabijheid mogen zijn, alle dingen moeten meewerken ten goede. Christen, denk eens terug aan uw weg. Hoe vaak heeft u het niet ondervonden in wegen van kruis en verdrukking, dat het goed is om nabij God te zijn? Hoe vaak mocht u het onderdrukkend leed niet zingen? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Maar alsof er aan alles wat we al overdacht hebben nog iets zou ontbreken, wil ik er nog iets bijvoegen, namelijk dat het vooral goed is om nabij God te zijn in het sterven. Hij die de zonde dient, mag dan, zoals Asaf dat zag, geen banden kennen tot zijn dood. Maar daar ligt dan ook de grens van zijn losbandige leven. Hoe hoog de positie ook is die hij heeft, hoeveel eer hij ook ontvangt, welke rijkdom hij ook bezit, hij moet toch sterven. En omdat hij in zijn leven ver van God was, zal zijn sterven rampzalig zijn. Hij vergaat, hij wordt uitgeroeid van de aarde, hij zal tot straf leiden het eeuwig verderf. Maar hoe zalig is dan het lot van een kind van God? Zijn leven was Christus en zijn sterven is daarom gewin. O, hoe vredig zal zijn heengaan zijn. In Gods nabijheid te sterven, gemeente, dat is zalig. Dan zien Gods kinderen de dood niet meer tegemoet als een koning van verschrikking, maar als een boodschapper van een goede tijding. Ze mogen dan terugzien op Gods eeuwige liefde en trouw, waardoor de Heer hen geleid heeft. Ze mogen dan zien op al de wegen die de Heer met hen hield. Ze mogen zien hoe hij nu zijn werk volkomen aan hen zal voleindigen. Daardoor worden alle beschuldigen die nog in en naar boven komen over hun eigen ontrouw en verdorvenheid, ja, ook hun angst voor de dood weggenomen. Iemand die in Gods nabijheid mag zijn, is door de nauwe vereniging die zij met Christus voelt en het hijgend verlangen om bij hem te zijn, in God verheugd. Met een christelijke vrijmoedigheid mag zo iemand het uitroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is de dood. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hoe vaak hebben sterfbedden het niet bevestigd dat het goed is om nabij God te zijn. Hoe aangenaam was het soms, zodat men moest vragen, is dat nu sterven? Een stervend kind van God is iemand die zich klaarmaakt om een bruiloftsfeest te gaan vieren. Ja, Gods kinderen die zo nabij God mochten zijn, die vroegen in het uur van hun sterven wel in verwondering, is dat nu de dood waar ik zo dikwijls voor gevreesd heb? Het is als een ogenblik van zacht inslapen, een heengaan in vrede. En daarop begonnen zij soms nog verstaanbaar te zingen, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn kroning, naar het einde van de krijg. Ten slotte, gemeente, als het dan op de aarde, zelfs in het sterven, al zo goed is om nabij God te zijn, hoe zalig zal het dan zijn in de onmiddellijke nabijheid van God in de eeuwige heerlijkheid? Dan zullen de gelovigen volmaakt, zonder enige onderbreking, in het licht van Gods aangezicht wandelen. Dan zullen zij bekleed zijn met lange witte klederen van onbesmette heiligheid. De palmtakken van volkomen overwinning zullen in hun hand zijn. Dan zullen zij verzadiging van vreugde bij Gods aangezicht ontvangen. Als de eerstelingen hier al zo verkwikkend zijn, wat zal de volle oogst dan wel niet geven? Ieder die verwaardigd wordt om te komen in de stad die fundamenten heeft, wie er kunstenaar en bouwmeester God is, die zal het erkennen. De helft is mij niet aangezegd. Terecht mocht Asaf dus zeggen, het is mij goed nabij God te zijn. Hij vond het nu reeds zo zalig en hij zag hoopvol de toekomst tegemoet, waar het geloof verwisseld zou worden in aanschouwen. Oprechten van hart, Zou u de wereld en alles wat zij te bieden heeft kunnen verkiezen boven deze nabijheid van God? Nee toch? Al is het dat u de keus van uw oprechtheid nog dikwijls betwijfelt? Veel liever klaagt u over uw zonden. Bent u biddend werkzaam aan Jezus' voeten om hem voor uw hart te begeren? Dan dat u de genieting van de zonde zou verkiezen boven Gods nabijheid. En nu, terwijl u de belijdenis van Asaf hoort voorstellen, kiest u het met hem. Ja, het is mij goed nabij God te zijn. Het is goed daar te zijn waar u het leven van uw ziel voelt. Daar waar u iets mag ervaren van de zaligheid die er is in de dienst van God. Waar u zich in eenzaamheid voor de Heere Jezus neerbuigt of bij anderen zijn naam vermeldt. Maar hoe vaak mist u ook Gods nabijheid als u afzwerft en toegeeft aan de verdorvenheid van uw hart. Sta er toch steeds met Asaf naar om terug te keren en het bidden te zeggen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, mij aangaande. Wat anderen dan ook kiezen of najagen. Mij is het goed om nabij God te zijn. Voordat we de toepassing lezen, zingen we nu eerst Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blijf er uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Ten slotte nog een woord van opwekking, bemoediging en vertroosting. Veel mensen zijn niet nabij God, maar juist ver van God. De onbekeerde zondaar kent God niet. Hij begeert zijn gunst ook niet. Hij heeft zelfs een haat tegen en een afkeer van God en zijn volk. Hij is er ver vandaan. Dat het hem goed zou zijn nabij God te zijn. Integendeel is het hem goed om mee te doen met het zondige vermaak dat de wereld te bieden heeft. Dat is zijn leven. Daarin vindt hij zijn hoogste goed. Deze dingen zoekt hij en die jaagt hij na. Hoe ongelukkig bent u als u de aardse dingen boven God en boven zijn gemeenschap stelt. Geldt dat misschien voor u? Laat u het dan nog bij tijds bedenken voordat het voor eeuwig te laat is. Let op wat Asaf hier zegt. Want zie, die ver van u zijn, die zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoreert. Dat zal wat zijn, vrienden, op uw weg te moeten vergaan, te vallen in de handen van de levende God, tot straf te moeten lijden het eeuwig verderf, te komen op die plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Als u nog op die weg naar het verderf wandelt, verlaat dan de slechte weg. Treed op de weg van het verstand. Nu is het nog het heden van de genade. Nog kan de verst van God verwijderde zondaar in de nabijheid van God worden teruggebracht door het krachtdadige werk van de Heilige Geest. Hij verlicht het verduisterde verstand. Hij opent het gesloten hart. Hij kan de banden van uw vijandschap verbreken. O, smeek hem er toch om. Het is verworven. Het is ook beloofd. Rust niet op uiterlijke godsdienst. Die grond die zal niet houdbaar zijn. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed bij God. Met niets minder dan met de gerechtigheid van Christus zult u voor hem kunnen bestaan. Leg u neer aan Jezus' voeten. Smeek hem dat hij u zal reinigen en heiligen. Dat hij uw hart vernieuwen zal, opdat het ook u eenmaal goed zal zijn om nabij God te zijn. Sommige mensen zouden nabij God willen zijn en ook nabij de wereld. Zij hinken op twee gedachten. Soms leven ze ingetogen, dan gaan ze naar de kerk of naar een godsdienstig gezelschap. Op bepaalde tijden lezen en bidden ze. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan kunnen ze het ook met de wereld goed vinden. Dan zoeken ze de zondige vermaken. Deze mensen zijn het die God en de mammon met elkaar proberen te verbinden, die nog koud, nog heet zijn. Maar Jezus zal hen, als zij niet vernieuwd worden, straks uit zijn mond spuwen. Als het zo met u is, heeft u nog nooit iets geproefd van het goede dat er in Gods nabijheid genoten wordt. O, dat u er eens een werkelijke begeerte naar mocht krijgen, want u zult het hier moeten leren kennen, als u het in het leven hierna wilt bezitten. Dat niemand van ons zich met valse overlegging zou bedriegen. Als men nabij God is, dan is het niet genoeg om netjes te leven. Je plicht te doen, je bij vrome mensen te voegen en zo nu en dan gevoelig aangedaan te zijn. Het is niet genoeg om veel over de weg naar de hemel te spreken en hoge dingen te zoeken. Nee, als je echt nabij God bent, dan zie je jezelf als geheel ellendig en strafwaardig. Dan ben je diep verootmoedigd voor Gods aangezicht. Dan vind je er vreugde in om je zonde voor de Heer te belijden en te bewenen. Om Jezus voor je hart te begeren en hem te omhelzen door het geloof. Dan heb je een vermaak in het gebed en dan verblijf je in Gods heerlijke deugden. Ja, dan is het goed om je in de kracht van God te verbinden. Om voor tijd en eeuwigheid het eigendom van de Heer te zijn. Overdenk dit als in Gods tegenwoordigheid. Onderzoek uzelf voor de Heere of u ooit zo naar Gods nabijheid gestaan heeft. Of daar het leven van uw ziel ligt. Als u dat nog mist, smeek dan om de genade van God de Heilige Geest. Opdat hij door zijn krachtige werk u daar brengen zou. Dat u nu heden zou leren bedenken, dat wat tot uw vrede dient. Er zijn ook oprechten van hart die er naar uitzien om in Gods nabijheid te zijn. Ze hebben momenten waarin zij in de begeerte naar de Heere, in het verlangen naar hem, reeds zaligheid smaken. Zij kunnen het dan zeggen, Het is mij goed nabij God te zijn. Maar vaak worden ze aangevallen door verschillende gedachten, waardoor ze aan hun genadestaat gaan twijfelen. Dan zeggen ze, zou ik wel ooit werkelijk gezocht hebben naar de Heer Jezus? Zou ik wel ooit iets van Gods nabijheid genoten hebben? Zou het bij mij niet allemaal inbeelding zijn? U die naar God zoekt, is dat niet zo? Zijn dat niet vaak uw bezwaren? Denkt u niet vaak, een van deze dagen kom ik nog om? Ik weet wel wat daar de oorzaak van is, van die twijfel. U kunt het vaak en soms ook vrij lang buiten God stellen. Soms bent u zo in de wereld bezig dat u niet eens aan God denkt. Dat u geen behoefte voelt aan zijn tegenwoordigheid. Dan doet u uw plichten uit sleur en gewoonte. Niet zelden merkt u een traagheid om de eenzaamheid te zoeken. Dan zou u liever een zwaar lichamelijk werk doen dan het gebed zoeken. Dan is er geen levende begeerte naar God en ook niet naar zijn volk. En als u dan weer tot uzelf inkeert, dan verdenkt u vaak alles. Dan meent u dat u nog nooit in waarheid, dat het nog nooit in waarheid uw keus is geweest om voor God te leven. Dan zit u moedeloos bij de pakken neer. Ja, u herinnert zich dan nog wel de momenten dat het goed was om uw begeerte aan de Heere voor te dragen. Dat kunt u niet helemaal ontkennen. Maar u denkt dan ook, zou dat wel het ware goed zijn geweest waarvan Asaf hier spreekt en wat Gods volk mag genieten? Als het nu gewoon emoties zijn geweest, men kan zo makkelijk overgevoelig zijn. Maar met dit alles is er toch in uw hart een hartelijke begeerte om meer losgemaakt te worden van alles buiten God. Een begeerte om ontdaan te worden van alles wat u zo traag, zo ongevoelig maakt. En die begeerte die drijft u dan weer uit naar de troon van Gods genade. Om daar te smeken en het daar te roepen. Heere Jezus, reinig toch mijn hart, verbreek de zondebanden in mij. En daar, daar is het u goed. In dat smeken met tranen om genade, om licht, bemoediging en kracht, ook om meer ontdekt te worden, daar is het voor u zalig. Ja, één dag aan Jezus' voeten is u beter dan 1000 elders. Maar u bent vaak in de nabijheid van God en dicht bij Jezus, zonder dat u het weet. Zo was het met Maria Magdalena. Zij was in de tegenwoordigheid van Jezus toen zij meende dat zij met een hovenier sprak. Maar hoe werd ze verrast toen Jezus het haar toeriep, Maria. Toen kende ze hem en zei ze Rabboni. Zo wandelden ook de Emmausgangers met Jezus. Ze dachten dat ze in het gezelschap waren van een vreemde reiziger. Maar hun harten waren tijdens zijn spreken brandend geworden van liefde en begeerte. En zo is het nog vaak. Achteraf bezien moet u het met Jacob zeggen. Gewisselijk, de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Zeg mij eens, is er wel een zaliger, een verkwikkender goed voor u, dan dat u met uw begeerten en verlangens, die de Heere zelf in u gelegd heeft, op uw knieën aan de voeten van Jezus mag liggen? Heeft heel de wereld u iets dergelijks te bieden? O, ik denk al moest u tot uw dood toe biddend blijven uitzien en wachten, dan zou u dat nog steeds verkiezen boven alles wat de wereld te bieden heeft. Maar ik wens dat u door het erkennen van hetgeen de Heer u geschonken heeft, door de liefde van God aan u bewezen, dat u Christus gelovig mag omhelzen. Dat u mag afzien van alles buiten hem, om u zelf zo geheel aan hem over te geven en aan hem toe te vertrouwen. O, hoe goed zult u het dan hebben? Ja, dan zult u vervuld zijn met dankbare blijdschap en het met Asaf zeggen. mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Oprecht en van hart, als u straks thuis komt en in de eenzaamheid van uw woning u voor Jezus neerbuigt, mag u het dan werkelijk ondervinden dat het u goed is om nabij God te zijn. En dat u dan ook met Asaf uw vertrouwen geheel zou stellen op hem, dat u zijn werken, ja ook het werk van zijn genade aan u verheerlijk dankbaar zou mogen vermelden. Dan kunt u tot het volk van de Heere zeggen, komt, hoor toe, allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. O, wat zou ik mij verblijden als dit eenvoudige woord dat in liefde tot u gesproken heeft, door Gods, in Gods hand deze uitwerking mocht hebben. Wellicht is het u hier nu goed nabij God te zijn, zodat u iets van zijn zalige nabijheid mag merken. De Heere is toch naar zijn belofte aan deze plaats. Misschien voelt u er nu zoveel van, dat u bij uzelf zegt met een traan in uw oog, bij deze dingen leef ik en in dit alles is het leven van mijn geest. Hou maar biddend aan, pleit maar op Jezus macht en gewilligheid. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ten slotte, kinderen van God, u die uzelf met een volkomen geloof aan Jezus hebt overgegeven, uw leven mocht meer daarbij God zijn, zodat u het ook meer kunt belijden. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Het is mij goed nabij God te zijn. Wat zwerft u toch vaak af buiten God? En wat kunt u daar gevoelloos onder zijn? Wat draagt u weinig verdriet over uw gemis van God? O, was de Heere zelf niet trouw? U zou voor eeuwig afdwalen. De toestand van Asaf voordat hij tot de Heere terugkeerde is helaas ook u niet onbekend. Maar door Gods genade kent u ook steeds weer die terugkeer tot God. Dan moet u uw dwaasheid belijden en uzelf verfoeien. Maar de Heere leidt u ook wel eens in zijn heiligdom. Hij laat u dan zien op uw goede lot en op het rampzalige lot van de goddelozen. Kinderen van God, staat toch veel ernaar om in Gods nabijheid te zijn. U heeft het zojuist gehoord, hoe goed het daar is. Wees er daar door genade steeds op gesteld om een nauwe omgang met uw God te hebben. Denk aan de voorbeelden van Henoch, van Abraham en Mozes. Zie veel op het geloof van Asaf, maar zie ook veel op uw overste leidsman en de voleinder van het geloof Jezus. Zijn leven en omgang met zijn vader zij u steeds tot navolging. Wees erop gesteld om nabij God te zijn. U weet toch uit ervaring hoe zalig het daar is. Hoe vaak mocht u in dat heiligdom, soms onder een eenvoudige preek, en ook in het verborgen het uitroepen. Ja, het is mij goed nabij God te zijn. Hoe vaak ondervond u in moeilijke omstandigheden of verdrukking het niet, dat u werd opgebeurd, bemoedigd en versterkt, als u nabij de Heere mocht zijn, dan konden we u het zeggen. Met u loop ik door een bende. Met mijn God spring ik over een muur. Hoe vaak lieten de tranen die langs uw wangen vloeiden het niet zien. Hoe goed het was in de nabijheid van God. Ja, hoe goed het was als u in Christus uw gezegende borg tot uw hemelse Vader mocht komen, om hem al uw belangen toe te vertrouwen en daarbij de stille vrede in uw ziel te genieten, dan was het u uitnemend goed. Terwijl ik u nu over die nabijheid van God spreek, voelt u er wellicht iets van. Hoe vaak wordt u nog teruggeleid in Gods eeuwige liefde, in uw verlossing door Christus, in uw krachtdadige vernieuwing, ja, In al de wijze leidingen die Gods voorzienigheid u gaf in uw leven, misschien voelt u nu de zalige band met de Heer Jezus Christus en ook de gemeenschap met al Gods lieve kinderen op de aarde en ook in de hemel. Dan zegt u het in uw hart, ja, het is mij ook hier goed om nabij God te zijn. Maar ik wil u nog aan iets herinneren, namelijk dat u door niets makkelijker buiten Gods gemeenschap komt dan door de zonde. Het toegeven aan de verdorvenheid van uw hart, dat baant de weg tot de verwijdering van de Heere. Dat boze vlees doet u vaak lang in de duisternis wandelen. Kijk maar naar Asaf. Sta er naar biddend te strijden tegen de zonde. Bid om het licht van Gods aangezicht. Als u daarin wandelt, dan kent u de zonde als uw vijand. Dan is zelfs de meest geliefde zonde voor u afschuwelijk. O mijn vrienden, mag ik zo nuttig voor u zijn geweest om u opnieuw verlangen te maken naar Gods nabijheid, zodat u in een nauwgezet leven het dagelijks mag ondervinden hoe goed het is nabij God te zijn. Hier op aarde zal het steeds bij afwisseling zijn dat u Gods nabijheid mag merken. Maar straks zult u ongestoord Gods nabijheid genieten. Ja, dan zult u boven al uw voorstellingen die u er hiervan hebben mocht ondervinden hoe goed het is om in de onmiddellijke nabijheid van God te mogen zijn. Dan zult u hem zien van aangezicht tot aangezicht. En als het hier op de aarde al zo goed was in Gods nabijheid, hoe zal het dan straks daarboven zijn? Hier mocht u het wel uitroepen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Wat zal het dan zalig zijn als u in de gewesten van de heerlijkheid, waar u al spoedig zult zijn, het mag ervaren. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig en altoos. Vertroost u daarmee, kinderen van God. Eenmaal komt u met al Gods lievelingen voor Gods troon. Ook met hen die u hier op de aarde nooit gezien heeft, maar met wie u toch de nauwe gemeenschap der heiligen heeft beoefend. O, hoe goed zal het u dan zijn, als u daar zult zijn, bij uw dierbare borg, bij hem die u met uw bloed kocht, bij al Gods engelen, bij die grote schare van gezaligden uit alle geslachten, talen en volken en natiën. Ja, dan zult u het vol vreugde uitroepen. O, hoe zalig is het ons, volmaakt, zonder zonden, zonder einde, nabij God te zijn. Amen. Eindigen we nu met dankzegging. Heren, de apostel Paulus mocht het optekenen in de brief van Filippi. De Heere is nabij. Heren, en dat maakt u waar. Dat was de ervaring van Asaf. En we hebben ook gehoord dat u dat nog steeds doet. Dat u als de hoge en verhevene nabij wilt en kunt zijn bij mensen die van zichzelf uw gemeenschap niet verdienen, maar die u hen toch waardig keurt. Heren, mag de belijdenis van Asaf ons begeerig, ons verliefd maken op uw nabijheid, dat we daarnaar zullen jagen. Heren, en als we nog ver van u zijn, wilt u er ons voor bewaren dat we straks in de eeuwigheid ook ver van u zullen zijn. Maar wilt u ons nabij brengen door het bloed van Christus, door hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om wie u mensen kunt vernieuwen en veranderen. Mag dat ook, Heren, het gevolg zijn van deze preek, van alle woorden die u aan onze harten legt in uw huis. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. Wilt u ons uw zegen schenken, ook in het verdere van deze dag. Wilt u met uw dienaar zijn, dominee IJsselstein, als hij in vanmiddag uw woord onder ons brengt. We bidden u al deze dingen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen we nog het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Wat er verder volgt uit vers 14 van Psalm 73. Eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.